Thomas. We gaan proberen het op te nemen vanaf nu, de preken. Dus mocht iemand een keer niet in de gelegenheid zijn en prijs stellen op digitale boodschap, dan kan dat achteraf ook. Ik stel voor dat wij met elkaar lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Had ik om de aandacht bij de preek te houden, daar een stenseltje van gemaakt. En het ziet er als volgt uit. Een klein beetje tekst en een hoop lege vakjes. Dus diegenen die daar wat aantekeningen bij willen maken, die kunnen een stenseltje nemen. Wil je het even ronddelen? Er liggen ook een paar pennen hier, maar niet genoeg in ieder geval. Wacht heel even tot het is rondgedeeld anders. Efeze 6, vanaf vers 10. Liggen hier nog wat pennen voor diegenen die dat niet bij de hand hebben? Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houd dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, en voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden, om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Dit is het einde van de brief aan de Efeziërs. En de brief aan de Efeziërs is een van de meest diepzinnige brieven in de Bijbel. De eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs gaat het over de positie die wij in Jezus Christus hebben gekregen. En dat is niet zomaar een positie. Er staat dat wij met Christus levend gemaakt zijn, dat wij met Christus opgewekt zijn en dat wij met Christus, Efeze 2, zelfs al in de hemelse gewesten zijn gezet. Eigenlijk ziet God u en mij al in Christus Jezus in de hemel. Wij leven nog op aarde. Maar in Efeze 2 staat dat God eigenlijk ons al beschouwt alsof we in de hemel zijn. Niet omdat we daadwerkelijk daar zijn, maar omdat wij zo intiem verbonden zijn met Jezus Christus, onze heiland. En hij daar is, dat God als het ware ons in hem daar al een plaats heeft gegeven. En dat is heel wonderlijk. Als je Efeze 1 leest, dan leest u vier keer over iets wat God van voor de grondlegging van de wereld af al heeft besloten. Uitverkiezing. Wie snapt het mysterie van de uitverkiezing, van de raadsbesluiten van God, toen er nog geen schepsel gemaakt was, de aarde er niet was, en geen bomen, geen planten, geen dieren waren, wij er niet waren, ver voordat Adam en Eva geschapen werden, toen kende God mijn naam al en uw naam al. En dat staat in Efeze 1. Efeze 3, dat gaat over het geheim van de liefde van God. Over de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte. Geen drie dimensies, maar vier dimensies aan de liefde van God. Het is zo groot dat we het met ons verstand niet kunnen bevatten. Dat is hoofdstuk 1, 2 en 3. Het zijn de geestelijke zegeningen van een christen. En dan hoofdstuk 4, 5 en 6 gaat verder met hele praktische dingen. Dat gaat er eigenlijk om van oké, als wij dan zo intiem met God verbonden zijn, wat betekent dat voor de praktijk van alle dag? En dat kan je eigenlijk met drie woorden samenvatten. Dat staat in Efeze 5, 3 versen, vers 2, vers 8 en vers 15. Wandelt in de liefde, wandelt als kinderen van het licht, wandelt als wijzen. Dat is wat God van ons vraagt vandaag in deze wereld. Wandelen in de liefde. Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad, zo mogen wij de liefde van God aan de mensen om ons heen doorgeven. Wandelt als kinderen van het licht. De Heer Jezus is licht. Hij hoort bij God. God is in het geheel geen ongerechtigheid. Dat betekent dat wij als kinderen van God ook datzelfde licht mogen uitstralen. En wandelt als wijze. En dan gaat dat verder over hele praktische gebieden waarin dat tot uitdrukking komt, het huwelijk, over de relatie tussen ouders en kinderen en tussen werkgevers en werknemers, hoofdstuk 5 en 6, het vervolg. En helemaal aan het eind van de brief vind je nog een stukje over de geestelijke wapenrusting. Helemaal aan het eind. Als wij de brief geschreven hadden, waren we daar waarschijnlijk mee begonnen. Het is het meest aansprekende stukje van de Efezebrief. En we voelen ons sterk worden als we deze verzen lezen over wat God van ons gemaakt heeft, dat wij soldaten zijn. Maar eigenlijk is het heel belangrijk om eerst de rest van de brief te lezen. Daar hebben we nu geen tijd voor, mag u het misschien thuis doen. Maar waarom zijn wij soldaten? Waarom wil God ons in een harnas zetten? Dat is een hele belangrijke vraag. En op het stensel staat er meteen al iets over. We hebben vijanden. Helaas hebben wij vijanden als christenen. En dan bedoel ik niet de mensen in onze omgeving met wie we het minder goed kunnen opschieten. Of onze familieleden die we wat vervelend vinden, of noem maar op. We hebben het over echte vijanden. We hebben het over echte vijanden van een christen. En het zijn er minstens drie. Maar voordat we het daarover gaan hebben, welke drie dat zijn, eerst een les uit het Oude Testament. Want eigenlijk vind je precies ditzelfde van die geestelijke wapenrusting ook al in het Oude Testament. En dat lees je namelijk in het boek Jozua. Het boek Jozua, wie weet wat het boek Jozua over gaat? Over Jozua, heel goed Edwin. Fantastisch, deze briljante opmerking. Over Jozua. En waar gaat het boek Genesis dan over? Het boek Jozua. Dat gaat over de intocht in het beloofde land. En zoals jullie weten, is eigenlijk de hele reis van de Israëlieten zijn plaatjes voor ons als christenen. Die uittocht uit Egypte, als ze schuilen achter het bloed van het paaslam, dat is een beeld, zegt 1 Korinthe 5, van ons paaslam, Christus wat geslacht is. Die uittocht uit Egypte is als het ware de verlossing die God geeft uit de macht, het domein van de Satan. En dat God een volk voor zichzelf uitroept, zoals Israël uit Egypte moest gaan en een scheiding moest aanbrengen tussen Egypte en waar ze waren. Ze gingen door de Rode Zee. Zo geldt het ook voor christenen. Wij zijn ook uit het domein van de Satan weggetrokken. En op een gegeven moment, er gebeuren allerlei dingen in de woestijn, gaan we het niet over hebben, komt Israël in het beloofde land. En dan moet dus de Jordaan door. En wat Jozua doet in het boek Jozua, is eigenlijk, als ik het goed begrijp, wat er in het boek Efeze staat. Dat gaat over de zegeningen die God heeft klaarliggen voor zijn volk Israël. God had gezegd tegen Israël, ik breng je in een land vloeiende van melk en honing. Een land waar je alles hebt, overvloed hebt, mijn zegen hebt. Maar, zegt God erbij, die zegeningen, die moet je zelf veroveren. Die moet je zelf veroveren. En misschien geldt dat ook wel voor het boek Efeze. Als God ons zoveel zegeningen geeft in Jezus Christus, wil dat niet zeggen dat we automatisch al die zegeningen genieten. Dat ze praktisch iets in ons leven doen. Het is heel leuk om te weten dat je uitverkoren bent. Maar wat betekent dat nou voor je persoonlijke geloofsleven? Het is iets waar je over moet nadenken, waar je over moet worstelen en wat je in bezit moet nemen. Wat je in het boek Jozua ziet, dat is dat God tegen Jozua zegt, elke stap die jij in het land zet, zal ik aan je geven. Er liggen zegeningen klaar, maar je moet ze zelf grijpen. Je moet ze zelf beetpakken, zelf oppakken. En dat geldt ook in het geloofsleven. Waarom eindigt Efeze met de wapenrusting? Omdat wij die zegeningen die God in Christus Jezus gegeven heeft, en waar de Efezebrief zo vol van is, zelf in bezit moeten nemen. Omdat we onze hand erop moeten leggen. Misschien wel omdat we ervoor moeten vechten. Omdat de boze klaarstaat om ons die zegeningen af te nemen. En die Israëlieten hadden vijanden. Toen ze in het beloofde land waren en daarvoor ook kwamen er allerlei vijanden. En die vijanden probeerden die zegeningen af te nemen. En die vijanden kennen wij ook. Dus het eerste tabelletje op het stencil staat boven welke vijanden heeft een christen. En als je goed leest staat in de tweede kolom het antwoord al. Maar de Bijbel heeft daar hele mooie namen voor. Wat de drie vijanden van een christen zijn. Wie kent de vijanden van een christen? David. De duivel, dat is één. Heel goed. Dat wil jij zeggen. Maar zijn er nog twee? Mag jij nog één zeggen? Noem nog eens een vijand.
Vaak door de mensen.
Sorry?
Vaak door andere mensen.
Door andere mensen heen, ja. Maar dat is dan de Satan. Ja, dat klopt. Dat is niet wat ik bedoel. Dat is eigenlijk nog steeds de Satan, hè, die door andere mensen heen komt. Want de mensen zijn de vijanden niet, maar de duivel daarin. Jefta?
Je oude ik.
Wel, hoe noemt de Bijbel dat? Jefta of Edwin? Het vlees. Een mooi bekend Bijbels woord. Het vlees is ook een vijand van je als christen. En de derde vijand, wat is de derde vijand? Het systeem rondom ons dat vijandig is aan God staat erbij. De wereld. En dat bedoel ik niet de wereld. De wereld is een begrip in de Bijbel, ik zal ze kort toelichten. De wereld is in de Bijbel een begrip wat allerlei dingen kan betekenen. Als er staat dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is, dan betekent wereld gewoon deze aarde. Dat is de aarde waar de Heer Jezus is ingetreden, als geboren is als een baby. Maar met name in het evangelie van Johannes is het woord wereld vaak ook iets wat gegeven wordt aan, noem het gebied op deze aarde wat in de macht van de Satan is. De Satan is de overste van deze wereld, zegt Johannes 8 of 12. Johannes 12 geloof ik. De overste van deze wereld. Hij is degene die de werkelijke macht heeft over deze wereld. Wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Er loopt een scheidslijn door deze aarde van mensen die in de wereld zijn. Dat wil zeggen in het machtsgebied van de duivel. En mensen die verlost daarvan zijn. Een hele mooie tekst in Colossenzen 1. Dat we uit het rijk van de duisternis overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader. Dan zijn we niet meer in de wereld. Maar we zijn nog wel in de wereld. We zijn niet van de wereld, we zijn wel in de wereld. We leven op deze aarde, maar we horen niet meer bij dat machtsdomein van de duivel, van de Satan. Is een vijand. De wereld, de godvijandige wereld en de geest van deze wereld, Efeze 2 noemt ze, dat zijn vijanden van een christen. Daar hebben we mee te maken elke dag. Dat als je ergens loopt, dat er gewoon een haat in de lucht hangt jegens christenen, jegens God. Dat is een vijand van een christen. Een andere vijand is de oude mens, het vlees. De oude mens die niet naar Gods wil leven. Als je tot geloof komt, dan ontdek je dat je zonde gedaan hebt. Dan beleid je zonde en de Heer Jezus vergeeft die zonde. En je wordt een behouden mens. Maar dan kom je tot de ontdekking, na Romeinen 5, dat er Romeinen 7 bestaat. Dat je probeert naar Gods wil te leven. Dat je probeert het goede te doen. En het lukt niet. Dan blijkt er iets te zijn in jezelf, die oude mens, dat ik, het vlees, en die zet zijn voeten tussen. En dan moet je leren als christen om die vijand, die oude mens, het vlees, het oude ik, om die af te leggen, te brengen bij het kruis van Christus. En om te gaan staan in de opstandingskracht van Jezus Christus. Om te leven in de kracht van de Heilige Geest, door wie de oude mens gekruisigd is. En de derde vijand van een christen is de duivel. Dat is de makkelijkste, die heeft een naam, een persoon, kan ik me voorstellen, is de duivel. Maar die andere twee zijn minstens zo belangrijk als vijanden voor christenen. Er staan een paar teksten achter, niet om ze nu allemaal te bespreken. Maar als u die teksten leest, zou opzoeken, dan ziet u dat al die drie vijanden al zijn overwonnen. De wereld is geoordeeld. En de wereld is voor ons gekruisigd, zegt Galaten 6. Als je in Christus bent, is de macht van de wereld, het systeem van de Satan, is gebroken over je leven als christen. En dan kun je in zo'n gebouw komen, wat Ernst mij vertelde, En dan horen dat de reflexologieafdeling van dit gebouw problemen heeft, omdat de therapie minder goed werkt sinds wij hier als gemeente ingetrokken zijn. Dat is de wereld, het systeem van de Satan in vijandschap jegens God. En als je in Gods kracht staat, dan merk je dat je vanzelf een tegenwicht gaat vormen tegen de wereld. Dat Jezus Christus de wereld overwonnen heeft. We zijn in de wereld, maar Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. Hetzelfde geldt voor de oude mens. Paulus zegt in Galaten 2, vers 20, een heel bekende tekst, dat de wereld voor hem gekruisigd is. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij zegt in feite van, ik besta niet meer. Ik ben christen, ik hoor bij Jezus Christus. En omdat ik mij verbind met Jezus Christus, is die macht over mijn oude mens gebroken. Er zit nog veel meer aan vast. Daar gaan we nu niet over hebben, want we gaan het nu hebben over die derde tegenstander, de duivel. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Wie weet wie de duivel is? Een gevallen engel waarschijnlijk. Waarschijnlijk is de duivel ooit de gebieder van deze aarde geweest. In Ezechiël 28 staat een profetie over de koning van Tyrus. En die gaat eigenlijk over de koning van Tyrus heen naar de engelmacht achter deze stad Tyrus. En er wordt gezegd tegen deze engelvorst, in Eden waart gij in Gods hof, een beschuttende gerub waart gij. En het gaat waarschijnlijk over de duivel. De duivel die een gerub was, een hele hoge engel, een beschermer van de gerechtigheid van God, dat hij zo'n positie had op deze aarde en dat hij gevallen is. In Jesaja 14 staat dat hij aan God gelijk wilde zijn, dat God hem daarom uit de hemel heeft verbannen. Maar de duivel had veel macht en heeft nog steeds veel macht. Toen Adam en Eva van die appel aten, is er veel meer gebeurd dan dat ze één appel aten. Toen hebben ze eigenlijk gekozen voor de heerschappij van de duivel over deze wereld. En sindsdien is de duivel nog steeds de overste van deze wereld. De God van deze eeuw. Dat zijn namen van de duivel in de Bijbel. Dat is de duivel. Dat is onze tegenstander. Dat is de opperkoning van deze aarde. Degene die de macht op deze aarde in handen heeft. Dat is de duivel, de overste van deze wereld. Het aardige is dat de macht van deze opperkoning in principe al gebroken is. Toen Jezus Christus op het kruis stierf, toen hij zijn leven gaf, toen was dat het moment dat de macht van de Satan werd gebroken. Alleen, de Satan gaat nog steeds rond. Hij heeft nog vrijheid. Openbaring zegt dat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Want er komt een moment dat hij daadwerkelijk in de put gegooid zal worden. Maar nu gaat hij nog rond en hij is nog steeds machtig. Hij is heel machtig in uw en mijn leven. Als we hem daar de kans voor geven. Maar in principe is hij overwonnen door Jezus Christus. En wat is nu de opdracht voor ons als christenen? Om ons te richten op de zegeningen van God. Om die in bezit te nemen. En om daarbij stand te houden tegen de duivel. Er staat in vers 12 van Efeze 6. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Er gebeuren allerlei dingen in ons leven. Ook in de gemeente. Ook om ons heen in de wereld. En dan denk je wel eens, bloed en vlees, dat zijn mensen die ons dingen aandoen. En dan zegt Efeze 6, onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Onze strijd is tegen de geestelijke machten die achter deze wereld staan. De geestelijke machten die vandaag de dag nog even actief zijn als in de tijd van de Heer Jezus. Als in de tijd van koning David, als in de tijd van Elia en Elisa. Daar is onze strijd tegen. En wat is onze strijd dan? Onze strijd is, wat staat er in vers 13? Wat moeten we doen? Wat is nou de opdracht van een christen? Wat is de geheime orde van een christen? De briefing, zoals het in militaire termen heet, die je meekrijgt als soldaat voordat je op pad gestuurd wordt. Wat is het doel wat je moet behalen? We hebben allemaal computerspelletjes thuis, de meeste dan. Het gebed is een middel. Maar wat is het doel? Wat moeten we doen? Waarom moeten we strijden? Om stand te houden. Let op, er staat om stand te houden. We strijden niet om te overwinnen. We strijden niet om te overwinnen. We strijden om stand te houden. Want de overwinning is door Jezus Christus behaald. En Romeinen 16 zegt dat hij zometeen de Satan onder onze voeten zal vernederen. Wij hoeven de Satan niet te overwinnen. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Dat kunnen wij ook helemaal niet. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Maar we moeten wel stand houden als hij bij ons komt, bij u komt of bij mij komt, om ons van God af te brengen. Nog even terug naar vers 12. Daar staat: onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen, en er komt een rijtje, overheden. Dat zijn niet wereldse overheden, maar dat zijn geestelijke overheden, geestelijke machten. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Er staan verschillende teksten in de Bijbel waarin allerlei soorten engelen en geestelijke machten worden genoemd. Tronen en machten en heerschappijen en noem maar op. Waarvan we nauwelijks weten wat ze precies zijn. Maar net zoals je op aarde allerlei soorten mensen hebt, heb je blijkbaar in de hemel allerlei soorten engelen. En allerlei soorten goede machten en allerlei soorten boze machten. En de Heer Jezus heeft over al die machten getriomfeerd, maar al die machten die spannen samen vandaag de dag in een soort laatste wanhoopspoging om u en mij van Jezus Christus af te krijgen. En dan geldt die opdracht van: houd stand tegen de duivel. Houd stand tegen al die boze machten. Houd stand, ga staan in het geloof. Richt je op en pak je wapens op die God je geeft. Om dat wat God aan je wil geven in bezit te nemen. Om ervoor te strijden, om ervoor te vechten. Om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar om op te gaan staan in de kracht van Jezus Christus. En daar geeft God instrumenten voor. God geeft daar een wapenrusting voor. Ik ben gelukkig nooit soldaat geweest. Ik ben weliswaar niet afgekeurd, maar dankzij mijn huwelijk met Anja uiteindelijk verlost van een jaar dienstplicht. Maar goed, ik heb wel heel veel Asterix en Obelix gelezen, dus ik denk dat ik wel enigszins expert ben over wat er volgt. Het gaat hier over de Romeinse soldaat. Paulus gaat nu uitleggen aan de Efeziërs en eigenlijk aan alle mensen om ons heen van wat geestelijke strijd is. Wat de wapens zijn die wij vandaag de dag hebben om te strijden tegen de Satan. Niet om hem te overwinnen, maar om stand te houden. Om het gebied wat God voor ons veroverd heeft, voor hem te bewaren. Om die zegen die hij voor u en mij persoonlijk heeft, om die te kunnen genieten. Om die niet van ons te laten afroven. En dat zijn 7 wapens. Er worden 7 dingen genoemd. En die zijn alle 3 verbonden met een beeld van de Romeinse soldaat. En dat maakt het voor ons een klein beetje begrijpelijk wat het precies is. Wat die wapens nou zijn die God ons geeft. Je kan 2 dingen doen. Je kan dit allemaal lezen en denken: tjoh, dat is interessant. Een beetje zoals je een museum bezoekt. In Delft is er een wapenmuseum waar we een paar keer geweest zijn. We hebben een tijdje gewoond. En dan sta je daar voor zo'n vitrine met zo'n soldaat, moderne soldaat, ook een Romeinse soldaat. En dan kan je keurig bekijken hoe die wapenrusting in elkaar zit. En een tijdje heb je het gezien en dan loop je naar huis. Maar dat is niet wat Efeze 6 bedoelt. Efeze 6 bedoelt niet om eens uit te leggen hoe de wapenrusting van de legionair in elkaar zat. Dat bedoelt uit te leggen hoe onze wapenrusting eruit ziet om die op te pakken. Om die aan te doen. Om daar wat mee te doen. En laten we beginnen. Het eerste instrument, het eerste onderdeel van de wapenrusting is... Wat is het eerste onderdeel? Dat moet je even lezen, David. Wat zeg je, Anje?
De waarheid.
Ja. De lendenen omgord met de waarheid. Het beeld is van een gordel. Een gordel is iets, we hebben allemaal een riem op onze broek, de meeste van ons dan. Maar elke Romeinse soldaat had een gordel om. En dat is iets waarvan je denkt van, nou, dat is niet zo belangrijk. Een gordel, daar vecht je niet mee, daar verdedig je niet mee. Dat is iets, ja, dat moet je er eenmaal hebben. Maar dat is niet het eerste wapenstuk wat wij zouden noemen als wij zouden met het zwaard beginnen. Dat is mooi. Of misschien het schild of een pijl en boog. Niet met een gordel. Paulus begint met een gordel. Die gordel, die zorgde dat de kleding van de soldaat goed zat. Dat zijn rok goed omhoog bleef. Dat hij niet gehinderd werd door losse kledingstukken. Die gordel die diende ervoor dat de hele wapenrusting op de juiste plek zat. Zonder die gordel kon de soldaat nog zo'n mooi schild hebben. Nog zo'n mooi zwaard hebben. Was de kans groot als hij 3 stappen deed. Die struikelde over zijn tuniek. Op de grond lag. Die gordel is essentieel om als christen in het geloof te kunnen strijden. Om soldaat te kunnen zijn. Dan moet je een gordel hebben. Zonder die gordel kon die soldaat zijn kleren niet bij elkaar houden. Zonder een geestelijke gordel van de geestelijke wapenrusting kunnen wij als christenen niet strijden. En wat is die wapen, wat is die gordel dan voor ons? Dat staat erachter. Uw lendenen, dat is dus je middel, omgord met de waarheid. omgord met de waarheid. Zoals een soldaat een gordel droeg, zo zegt God, moeten wij ons gorden met de waarheid. Wat is dat nou? Wat is om je omgorden met de waarheid? Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Het woord, dat komt later. Dat is nummer 6, de Bijbel. Juist, een stukje, hè, wat ik net zei, Efeze 5, wandelt als kinderen van het licht. God is licht, in hem is geen duisternis. Als wij soldaten van God zijn, dan moet aan ons zichtbaar zijn dat wij ons zo gedragen, zoals God is. Op het moment dat wij liegen, dan gedragen wij ons als de vader van de leugenaar, Johannes 8, dat is de Satan. Dan zijn we niet herkenbaar als een soldaat van Jezus Christus. Mag ik het zo zeggen, die gordel onderscheidt ons van de soldaten van de vijand. Het zijn de insignes van ik hoor bij God. De waarheid geeft aan dat wij bij God horen. En dan gaat het niet meer om theoretische waarheid, dat wij een juist beeld hebben over Bijbelse leer of wat dan ook, over God. Maar het gaat over praktische waarheid. Dan wil dat zeggen dat wij in de praktijk van alle dag proberen in overeenstemming met God te leven. Als dat ons persoonlijke geloofsleven niet op orde is, kunnen we die rest wel vergeten. Dan zullen we struikelen over ons zwaard, dan helpt ons schild niet en dan verliezen we de slag. Zoals die gordel voor een soldaat nodig was om de hele zaak op orde te houden, zo moet je als christen je ervoor waken dat je eigen persoonlijke geloofsleven, je eigen wandel op deze aarde, in overeenstemming is met God. God is de waarheid. En wij zijn kinderen van de waarheid. Zoals God is, zoals Jezus Christus is, zo mogen wij als christenen wandelen. En dat is meteen het eerste wapen. Dat is het eerste wapen tegen de vijand. Zorg dat je persoonlijk rein bent in je relatie met God. Dat je dicht bij hem leeft. Dat je in je wandel je zo gedraagt zoals God dat graag zou willen. Dat is je eerste wapen. Daarmee vecht je al tegen de Satan. Daarmee kun je al stand houden. Op het moment dat je een leugen toelaat in je leven, dan kies je eigenlijk al voor de instrumenten van de vijand. Eigenlijk ben je al aan het overlopen dan. De waarheid hoort bij God. Het tweede onderdeel van de wapenrusting, wat is dat? Ja, het panzer der gerechtigheid. Dat is eigenlijk een soort, de hoogofficieren hadden hier echt een koperen borstschild en achter ook. En de soldaten die hadden vaak iets van een maliënkolder met allemaal ringetjes of dunnere plaatjes. Maar waarbij de borst en de rug van een Romeinse soldaat bedekt was. Als er een pijl kwam of iets anders en het was dik genoeg dat borstharnas, dan ketste dat erop af. Er staat dat de Satan bij ons komt. Dat hij zijn pijlen op ons zal gaan afsturen, dat staat in vers 16. Het is handig als je dan een goed beschermd bent. Als je je hart hebt beschermd door een borstharnas. Op die manier kon de soldaat vechten, omdat hij wist van als er toevallig een zwaard langs mijn borst komt, dan is die beschermd door het harnas. Waardoor worden wij als gelovigen beschermd? Waardoor worden wij nou beschermd? Wat is onze bescherming als soldaten van Christus Jezus? Ja, wat doet het bloed van Jezus? Dat maakt ons rechtvaardig. Ja, David? Maakt ons schoon, ja. Wat hier staat is eigenlijk dat je als soldaat van Jezus Christus je moet bekleden met gerechtigheid. De Heer Jezus heeft ons gerechtvaardigd. Wat is gerechtvaardigd zijn?
Rechtstaan voor God.
Een voorbeeld. Als iemand die niks gedaan heeft, is onschuldig. Hij wordt voor de rechter gebracht. Wordt gezegd van, joh, je hebt ingebroken en hij heeft niet gedaan. En die rechter doet onderzoek en vervolgens zegt hij van, nou, ik kom tot de conclusie dat je geen schuld hebt. Hij wordt vrijgesproken. Is dat rechtvaardiging? Strikvraag. Dat is rechtvaardig, zouden wij zeggen, hè? Natuurlijk, logisch, dat verdien je. Maar nu komt Saddam Hussein voor deze rechter. En de rechter doet onderzoek naar genocide en oorlogsmisdaden. En vervolgens zegt de rechter, ik heb onderzoek gedaan en deze man heeft helemaal niets gedaan. Ik reinig zijn blazoen. Ik spreek uit dat hij rechtvaardig is. Is dat rechtvaardigen?
Nee.
Dat is rechtvaardigen. Dat is rechtvaardigen. Want dat heeft God met ons gedaan. Wij kwamen voor de troon van God. En daar is een geweldige lijst met allerlei schulden en dingen die de Satan daarin mengt voor de troon van God. En dan kijkt God ernaar en dan zegt God van deze man of vrouw is rechtvaardig. Ik kan helemaal niets kwaads in hem ontdekken. Sterker, hij heeft zelfs goede dingen gedaan. En dat komt omdat alle zonden door Jezus Christus zijn weggedaan en Jezus Christus rechtvaardige mensen van ons heeft gemaakt. Dat is rechtvaardiging in Bijbelse termen. Romeinen 4. Gaat veel verder dan alleen maar je zonde wegdoen. En dan staat er dat wij ons mogen kleden met het borstharnas van de gerechtigheid. Dat wil dus zeggen dat wij ons als het ware mogen kleden in het feit dat wij rechtvaardiger zijn. Wij vechten niet als mensen die als het ware nog met een zondepak op hun rug lopen. Moet je voorstellen dat je allerlei verkeerde dingen gedaan hebt met je zonde. En met die zonde op je rug loop je naar de Satan toe om te vechten. De Satan die hoeft me met zijn armen zo te staan. Die zegt van, joh, wat heb je daar op je rug zitten? Oh ja, wat verkeerde dingen. Hoe kan je dan in het leger van God dienen? Ja. En heb je het eerste probleem al. Wij vechten als soldaten van Christus, als rechtvaardigen. Omdat Jezus Christus ons rechtvaardig heeft gemaakt. En dat uit zich in praktische gerechtigheid. De juiste keuzes maken. De juiste dingen doen. Dat is onze bescherming, de bescherming van ons hart. Zonder die reiniging, die rechtvaardiging van Jezus Christus maken we geen kans in het geloofsleven. Die hebben we nodig om te kunnen staan voor God. Het derde instrument. Wat is het derde onderdeel van de wapenrusting? En wederom zou het iets zijn wat... Sorry? De hoorn des hels? Helm, dat is de vijfde. Ik volg gewoon de tekst, dat is heel simpel. Ja, de derde. De voeten, schoenen. Dat is ook iets wat wij misschien een beetje op het end zouden gezet hebben. Paulus noemt het al vrij snel schoenen. Romeinse soldaten hadden sandalen, maar onder die sandalen hadden ze soms ook van die ijzeren noppen. Zodat ze goed grip hadden als ze moesten vechten. Je moest voorstellen dat je op een drassige grond staat en dat je schoenen wegglijden terwijl je het vechten bent. Je ligt op de grond, je bent er meteen geweest. Schoenen zijn belangrijk. Willen die Romeinse legioenen die kilometers overbruggen, moeten ze goede schoenen hebben. Die niet na een paar kilometer versleten zijn. Ze moeten goed geschoeid zijn. Wist u dat schoenen een belangrijk onderdeel van de wapenrusting zijn? Dat ze eigenlijk het eerste stukje van de aanval zijn? Want met schoenen kan je stappen zetten. Zoals Jozua stappen kon zetten in het beloofde land en zegeningen in bezit kon nemen. Zo zorgen de schoenen in de wapenrusting ervoor dat wij stappen kunnen zetten richting de vijand en de zegeningen van God in bezit kunnen nemen. En wat zijn die stappen dan? Die stappen zijn, staat er achter de toerusting van het evangelie van de vrede. Wat zeggen andere vertalingen? Heeft iemand MBG of MBV toevallig open liggen? In vers 15.
De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan de voeten.
Ja, dat is hetzelfde. In feite, hè, daar gaat het om. Het gaat erom dat die schoenen aangeven dat je gereed bent om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Waar het evangelie van Jezus Christus is sterker, waar Jezus Christus gebracht wordt, wijkt de macht van de Satan. Want de Heer Jezus heeft de Satan overwonnen. Als soldaat is het onze taak om het evangelie van de Heer Jezus Christus, om dat weg te brengen, om dat uit te dragen. Het is het evangelie van de vrede, moet je voorstellen. Je bent in oorlog met de Satan en je bent gekleed als soldaat. En wat breng je voor boodschap? Je brengt geen boodschap van oorlog, maar een boodschap van vrede. Een boodschap van vrede tussen God en mensen. Een boodschap van vrede tussen mensen onderling. Dat is het derde onderdeel van de wapenrusting. Het evangelie wat we mogen uitdragen. Het vierde, het schild van het geloof. Kijk, we hebben één dingetje overgeslagen tot nu toe, en dat kan ik nu mooi bespreken. In vers 11 staat dat we mogen standhouden in de geestelijke strijd. En dan staat er niet tegen de macht van de Satan. Want de macht van de Satan is gebroken door Jezus Christus. Het gaat om de listen van de Satan. De Satan zal zich vermommen als een slang en proberen ons te verleiden. Hij zal proberen niet met, noem het even, machtsvertoon op ons af te komen, want die macht is hem al van groot deel ontnomen door Jezus Christus. Maar hij zal proberen met listen in ons leven terecht te komen. En dat gebeurt met brandende pijlen. Het gebeurt met een pijl, is maar heel klein en gaat heel snel. En voor je het weet heb je zo'n pijl tegen je aan en is de Satan in je leven binnengedrongen. Wat hier staat, is dat de Heer ons beschermt voor deze listen van de Satan, voor deze brandende pijlen en ons een schild geeft. Dus de Romeinse soldaat had twee soorten schilden. Je had van die kleine ronde schilden. En die worden hier niet bedoeld. Hier worden die hele grote rechthoekige schilden bedoeld. Die waren ongeveer zo hoog. Die waren zo breed. En achter zo'n schild kon je helemaal verschuilen. Iedereen die Asterix en Obelix gelezen heeft, zoals ik, die weet hoe dat gaat. Dan zie je van die blokkendoosjes over het veld schuiven. En daar kon je helemaal achter. Dat is het schild wat hier bedoeld wordt. David leest ook Asterix en Obelix. Dat is het schild wat hier bedoeld wordt. Dat is het schild waar je helemaal achter kan kruipen. Want helemaal niks meer te zien is. En dan kunnen de pijlen komen, maar die pijlen doen niks. Het schild was van dik hout en soms was er nog leer of metalen platen waren erop op gemonteerd. Er kon geen pijl doorheen komen. Als het een brandende pijl was, dan brandde die eruit en dan viel die op de grond. En wat is nou dat schild voor een christen? Dat staat erachter. Dat is je geloof. Dat is het geloof in Jezus Christus. Wat doet het geloof? Door het geloof dat u en ik hebben, worden wij verbonden met Jezus Christus. Het is ons vertrouwen op Jezus Christus. Doordat wij kunnen gaan staan in onze geloofsrelatie met Jezus Christus, roepen wij als het ware de macht van Jezus Christus en de bescherming van Jezus Christus over ons aan. Je hebt het gezongen in lied 195, Hij is ons schild. In het Oude Testament wordt meermalen gezegd dat God ons schild is. God is degene die het voor ons opneemt. God is degene die uiteindelijk ons gaat beschermen voor de Satan. Maar wij moeten de macht van God in ons leven aanroepen, klinkt, kan je verkeerd opvatten, maar tot werkelijkheid laten worden door ons geloof. Door God aan te roepen. En door hem in ons leven die bescherming te laten bieden. Dat is het schild wat Paulus hier aanreikt. Moest je voorstellen, achter zo'n schild, dan ben je toch helemaal veilig? Nee, er is nog één ding wat niet veilig is. En dat wordt nu genoemd, dat is je hoofd. Vers 17. Je moet ook nog een helm op. De Romeinse soldaten hadden ook nog iets op hun hoofd. Weet je, de Satan, die komt met zijn pijlen. En waar richt zo'n pijl zich op? Een pijl doodt niet als je een been raakt. Oké, dan lig je op de grond. Maar dan kan je hem eruit halen of je haalt misschien een stukje van been af. Maar daar vel je geen mensen mee. Je velt mensen door een pijl te schieten naar je hoofd. Hoe velt de Satan christenen? Vaak niet door je lichaam aan te pakken of wat dan ook. Maar vaak door je hoofd aan te pakken. Door in je hoofd te komen met gedachten van de boze. Dat is hoe de Satan vandaag de dag heel veel christenen meeneemt. Begint met een redenering, maar ja, zo erg is dat toch niet. En voor één keertje, en ach, zie dat nou eens ruimer, en noem maar op. En uiteindelijk wordt het deurtje van je hart op een kiertje gezet. En krijgt de boze kans om binnen te komen. De Bijbel geeft hier iets voor. De Bijbel zegt, pak dan de helm. Zoals de soldaten een helm op hun hoofd hadden, die hun hoofd helemaal omhulde, zodat hij beschermd was van alle kanten. Zo zegt Paulus, pak dan de helm die God je aanreikt. De helm van de behoudenis. Wat is dat? Dat is niet zomaar van het feit van dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Maar dat is het feit, het bewustzijn dat wij bij Jezus Christus horen. Dat Jezus Christus mij heel persoonlijk heeft gered. Dat Hij voor mijn zonde is gestorven. En dat Hij mijn heiland is. En dat Hij mijn Heer is. En dat dat in mijn geest op de eerste plaats staat. Als dat zo is, is er geen plaats voor de Satan. Dat is als een helm die je hoofd omsluit. Het feit dat Jezus Christus voor mij, voor u, voor jou aan het kruis gestorven is. Jezus is onze behoudenis. Nog twee. Het zwaard van de geest. Het zwaard van de geest, het zesde. Dat is het eerste aanvalswapen. Tot nu toe was het allemaal verdediging. En schoenen. Het was allemaal verdediging. Dit is het eerste aanvalswapen. We hebben eigenlijk als christenen maar één manier om te vechten. We hebben geen pijl en boog. Je hebt geen kanonnen, die had je toen ook helemaal niet. We hebben alleen een zwaard. Het is het enige wat God gegeven heeft. En er staat achter wat dat zwaard is. Het is het zwaard van de geest. Dat wil zeggen dat je in de kracht van de Heilige Geest moet gebruiken. Dat is het woord van God. Dit is het zwaard van de christen. We kunnen eindeloze verhalen en redeneringen afsteken tegen de Satan. We kunnen van alles en nog wat doen in ons leven, ons inspannen om de Satan te ontlopen, om noem maar op. uiteindelijk het enige manier om de overwinning over de Satan te halen, om stand te kunnen houden, is door het zwaard te gebruiken. Het woord van God. En zoals je zwaarden hebt die bot worden, zo is het woord van God scherper dan enig tweesnijdend zwaard, zegt Hebreeën 4. Het is loeischerp. De Heer Jezus werd verzocht in de woestijn. Hij werd verzocht in de woestijn. Heeft u ons bekeken hoe de Heer Jezus daarmee omgaat? Toen de slang bij Eva kwam, kwam de slang met een vraag. Heeft God niet gezegd? Zo begint de Satan heel vaak met een vraag. Heeft God niet gezegd? En wat doet Eva? Eva gaat praten. Die pakt niet het zwaard van het woord van God. Dat was het toen nog niet echt, maar goed. Maar die gaat praten. Die gaat praten met de Satan. En dan gaat het mis. Nou komt de Satan bij de Heer Jezus. En wat doet de Heer Jezus? 3 keer komt er een verzoeking. En nog andere die niet vermeld zijn in de Bijbel. En 3 maal zegt de Heer Jezus, er staat geschreven. 3 keer uit het boek Deuteronomium. Dat is het enige wat de Heer Jezus doet. En de Satan druipt af. Want door het gebruik van de Bijbel was de strijd niet tussen Jezus en de Satan, maar tegen God en de Satan. En dat is het enige wat ons kan helpen in ons geloofsleven. Het zwaar te gebruiken. En dat is niet zo van, nou jongens, er ligt een Bijbel op de plank. En als het dan een keertje moeilijk wordt van, oké, ik pak snel mijn Bijbel, ik doe hem open en ik ga een tekst lezen. Nee, dat zijn teksten die als het ware in je hart leven. En die naar boven komen als je het nodig hebt. Die je opgeslagen hebt in de tijd dat het goed gaat, dat je niet aangevallen wordt, dat je opgebouwd wordt. En als dan die vijandschap komt, dan komen die teksten naar boven en dan gaat de Bijbel spreken en dan kun je die Bijbel gebruiken als een zwaard. Ten slotte het zevende instrument. Het zevende instrument, het zevende onderdeel van de wapenrusting. Wat is het zevende onderdeel? Gebed. En het is jammer dat Paulus geen mobiele telefoons heeft gekend, zeg ik wel eens. Want eigenlijk, hij had geen beeld om aan te geven wat gebed is in die wapenrusting. Vandaag wel. Vandaag heb je moderne communicatiemiddelen. Je hebt al portofoons en mobiele telefoons en noem alles maar op wat je hebt. Vandaag de dag kunnen wij te allen tijde contact houden met iedereen. Wat is het belangrijkste als soldaat in het leven? Is dat je contact houdt met je aanvoerder. Dat die je vertelt of je linksaf of rechtsaf, rechtdoor of terug moet. Dat heeft een soldaat nodig. En dat doe je door het gebed. Vandaag de dag gebeurt het allemaal met communicatieapparatuur. En de eenheden die door woestijnen razen om Irak in te nemen, of wat voor oorlogen dan ook. Dat is allemaal een en al telecommunicatie. Om te zorgen dat het hoofdkwartier exact weet wat er gebeurt. Om precies de informatie terug te krijgen van de groep, van de troepen. Dat is het gebed in de geestelijke strijd. Het is het communicatiemiddel, mag ik het zo zeggen, tussen de soldaat en zijn commandant Jezus Christus. Er staan heel wat dingen over het gebed hier, in deze versen. Er staat dat je met alle gebed en smeking, er zijn verschillende vormen van gebed, allerlei soorten gebed zijn toegestaan, als ik het zo mag zeggen. Welk gebed je ook maar bidt, lofprijs of aanbidding of een klacht of een uitroep of een smeking, het mag allemaal. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, voorbeden voor andere broeders en zusters, hier en in landen waar de strijd veel heftiger is. En voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En het gebed dat Jezus Christus gepredigd zal worden op deze aarde en in ons leven. Ik heb tenslotte nog bij 7, Exodus 17 gezet. Exodus 17 is de geschiedenis van Israël net in de woestijn, dat ze aangevallen worden door Amalek. En Amalek is eigenlijk een beeld van de Satan. Amalek, er staan heel veel dingen over Amalek in de Bijbel, het is een interessante studie om eens te doen, maar die valt altijd aan daar waar je het zwakste bent, de achterhoede bij de vrouwen. Dat doet de Satan. Die gaat niet naar de sterke christenen toe, hij wacht wel even tot we het harnas hebben uitgedaan, tot we zwak zijn, dan komt hij. Dan pakt hij ons op het zwakste punt. Dat is Amalek. Op een gegeven moment strijdt Israël tegen Amalek. En het is een geweldige strijd. En het spant erom wie er zal winnen. En dan blijkt op enig moment dat zolang Mozes zijn handen omhoog houdt, Israël aan de winnende hand is. En als Mozes zijn handen laat zakken, dat Amalek aan de winnende hand is. Uiteindelijk komen Jozua en Hur, was het geloof ik, die komen dan bij Mozes staan en die houden zijn handen omhoog. Waarom kunnen wij winnen in een geestelijke strijd? Waarom kunnen wij stand houden? Waarom kunnen wij sowieso de strijd aan tegen die overheden, die machten, die geestelijke machten van boosheid? Wij, zwakke kleine mensjes. Uiteindelijk is dat omdat wij een grote Mozes in de hemel hebben. Die zijn handen ophoudt om voor u en voor mij te bidden, Jezus Christus. En omdat Hij zijn handen omhoog houdt, kunnen wij die strijd tegen Amalek, tegen de Satan aan. En dat moeten we altijd in de gaten houden, dat wij strijden als soldaten van Jezus Christus. Het is niet onze strijd, het is zijn strijd. Hij is de commandant. Hij vertelt wat we mogen doen. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn evangelie. Het gaat om zijn heerlijkheid. En wij mogen daarin dienen. Wij sterker hebben de verantwoordelijkheid om te dienen. Alleen al voor ons eigen geloofsleven. Om daarin te groeien. Om daarin de zegeningen ons niet te laten afpikken door de Satan. Amen.